Beter eten, wat is dat eigenlijk? Dat is eten, leven en produceren op een manier die bij jouw lichaam en jouw natuur past. Daar mag je naar terug. In deze podcast deel ik mijn eigen ervaring en de verhalen van mensen die het anders doen. Die natuurlijker eten, omdat ze voelen dat dat voor hen de bedoeling is. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Beter Eten podcast. Ik zit hier vandaag in België, samen met Bert Golaerts. Bert, superleuk dat je hier de tijd voor wil nemen om vandaag met mij deze podcast op te nemen. En ik vind dit bijzonder heel. Ik ben helemaal afgereisd naar België omdat ik heel erg veel heb gehad aan de antwoorden die jij mij hebt gegeven op mijn vragen in bepaalde Facebookgroepen waar ik in zit. Helemaal als het vragen waren over hoe kan ik een ketogeen of een carnivore dieet combineren met sport. In het begin had ik daar best wel wat moeite mee. Ik merkte gewoon echt dat mijn conditie of mijn kracht achteruit ging. Dat ik spaghettibenen had. En nu weet ik gewoon, oh ja, ik heb ook echt tijd nodig gehad om aan te passen. Maar goed, in het begin was ik daar best wel zoekende in. En als ik daar vragen over had, dan kwam jij altijd met hele informatieve antwoorden waar ik echt iets aan had. Dus toen viel je me al een beetje op. En nu ongeveer denk ik iets van een jaar later zit ik hier bij jou aan tafel om gewoon ook specifiek over dat onderwerp en alle andere onderwerpen waar we op gaan komen verder door te praten.
Zeker, leuk.
Ja. Zou jij eens willen beginnen met wat te vertellen over jouw eigen reis met voeding, leefstijl, gezondheid, hoe dat is gegaan?
Ja, zeker. Ik weet alleen niet, dat is een heel lange reis al ondertussen. Okay. Hè? Dus ik ga sowieso punten vergeten. Maar eigenlijk, in tegenstelling tot veel mensen die hieraan beginnen, omdat ze gezondheidsproblemen hebben, op een gegeven moment komen die op een punt in leven dat ze zeggen van het is niet meer leefbaar, ik moet iets drastisch gaan veranderen. Ja. Dat heb ik nooit niet gehad. Ik denk, toen als ik begin de 20 was, ik werkte heel veel, ik sportte heel veel ook. Maar ik voelde dat mijn lichaam heel moeilijk recupereerde van bepaalde inspanningen. Zeker, ik deed ploegsporten en als wij een basistraining hadden gehad, soms voelde ik van, ik ben er echt wel stijf van daarna, stijve spieren. Ja. En iemand anders die fysiek veel minder waardig was, had dat minder. Ja. Dus dat was mij al zo'n beltje van, dat is wel bizar, hoe komt dat? En ben ik zo op zoek gegaan, waarom kunnen we dat verbeteren? Dus eigenlijk een beetje ons lichaam optimaliseren. En ja, in het begin dan gewoon een dokter gaan vragen en dan krijg je magnesium en dan krijg je supplementen. Maar dat helpt niet. En er gaat altijd heel veel tijd over. En om een duur dan ben je toch weer beu, terug naar een dokter. Ik ben zelfs zover gegaan dat ik een volledig onderzoek heb gedaan. Zelfs reumatoloog, spierbiopsie. Okay. En heb ze allemaal uitgesloten. Ik was kerngezond. Maar ja, ik voelde, ik ben wel gezond genoeg om veel te doen, maar niet om alles eruit te halen wat ik echt wil. Als je 12 tot 14 uur per dag werkt en nog wel wilt gaan sporten, in mijn visie moest dat wel lukken. Achteraf gezien okay, misschien toch wel soms te veel, maar toch, ik dacht wel dat dat moest kunnen. En dan, omdat de standaard geneeskunde mij niet kon helpen, dan gaat het automatisch een keer naar het alternatieve. Mm-hmm. En dan komt het terecht bij ademhalingstechnieken. Ik heb yoga gedaan, ik heb yin-yang voeding gedaan. Dan ook weinig vlees en dierlijke zaken gegeten. En dan meer gaan focussen op het niet echt vegetarische, maar toch richting die kent. Maar nooit echt het gevoel gehad van dit is nu iets dat echt helpt. Ja. En dan, ik denk uiteindelijk, ben ik per toeval op een boek gekomen van William Kortvriend. Kortvriend, dat is een Nederlandse dokter, denk ik. Die heeft een boek geschreven, Hoe word ik 100 jaar?
Okay.
En ik heb dat gelezen en hij haalt eigenlijk voornamelijk het aspect al aan van koolhydraten zijn wel een probleem.
Yeah.
En dan heb ik dat ook geprobeerd, maar ook dat was niet echt het... je voelde wel, er is misschien wel iets van aan, maar het gaf niet het resultaat dat ik wou.
Yeah.
En dat is wel met veel dingen. Je probeert dat en als dat niet echt werkt, dan vervalde. Of je gaat dingen vervangen. Zelfs met de yangvoeding, dan ging ik plotseling heel veel wortelsap drinken.
Yeah.
En wat gebeurt er? Je laat dan bepaalde koolhydraten weg, maar je vervangt die door andere koolhydraten. En je denkt, die zijn gezond, maar het effect is er niet. En ik denk uiteindelijk heb ik een boek gelezen van twee Amerikaanse dokters, professoren, die het keto-gebeuren helemaal uitleggen. En voornamelijk hoe gaan ons lichaam om met vetten, koolhydraten en eiwitten. En dat was een eye-opener. En dan ben ik beginnen mee, meer en meer onderzoeken lezen. En ja, ik begon echt in te geloven. En dan ben ik eigenlijk keto beginnen doen. Ik denk een jaar of... Ja, toch al bekend, een jaar of 6, 7 geleden. Maar ook regelmatig van de trein gevallen, zou ze zeggen. Omdat, ja, er is een keer een feest en je eet is gewoon mee. En daarna weer pakken, soms lukt dat en soms lukt dat niet. En de laatste keer, denk ik, dat is een jaar of 4 geleden, heb ik gezegd van, nu nooit meer. Ik wil dat voor niemand niet meer doen. En uiteindelijk ben ik naar het carnivore gegaan. Omdat je lichaam dat gewoon aangeeft blijkbaar. Zoals vasten. Ik eet 1 maal per dag. En dat is niet meer iets opleg. Maar je lichaam groeit er naartoe en vraagt het zelfs.
Ja.
En dat is het leuke eraan. Dat je krijgt die vrijheid. Minder eetmomenten. En je kan echt oprecht naar je lichaam. Want ze zeggen altijd, je moet naar je lichaam luisteren. Maar als je veel koolhydraten eet, ja, dan zegt je lichaam, ik heb veel honger. En dan ga je gewoon veel eten. Eigenlijk mag je dan niet naar je lichaam luisteren. Nee. Dus het is een hele moeilijke. Wanneer mag je naar je lichaam luisteren, wanneer niet? En nu ben ik voor mezelf op dat punt gekomen. Ik mag er naar luisteren. Want mijn lichaam gaat zeggen, ik heb nu dorst, ik heb nu honger, ik ben nu moe. En als je dan luistert, dan krijg je wel veel return.
Ja.
Dus het is wel een hele lange journey geweest. Vind ik van mezelf ook. En voor veel mensen lijkt dat, die mij nu zien of leren kennen, zeggen dat is... wat jij doet, dat is niet... Dat zou ik niet kunnen. Maar die beseffen niet dat ik er ook 7 jaar heb over gedaan of langer.
Ja.
Dus van vandaag op morgen zou niemand dat kunnen. Ik zou dat ook niet kunnen. Als ik vandaag gewoon standaard eet en dan nu ineens rauwe steak ga eten elke dag. Ja, dat kan ik mentaal niet aan, fysiek niet aan. En ja, je moet er echt klaar voor geraken.
Klopt, ja. Dat merk ik zelf ook heel erg. Het is echt een proces. En dat ik zie ook wel eens in die community mensen die in 1 keer alles willen omgooien. Dat is bijna nooit helemaal duurzaam. Het is misschien wel nuttig om het een keer zo te proberen. Want dan weet je even hoe het is. Maar je moet zelf je hoofd moet zeg maar daaraan wennen. Je gewoontes, je omgeving moet eraan wennen. Je lijf moet eraan wennen. Dus het is gewoon echt een proces. En een soort ontdekkingsreis van nou ja, dingen proberen, dingen ontdekken. Voelen wanneer iets klopt, wanneer iets niet klopt. En zo kom je steeds een stapje verder. Dus het hoeft ook niet in 1 keer perfect te zijn. Wat perfect dan ook is.
Dus, ja, het is een leerproces. En uiteindelijk moet je opnieuw leren koken.
Ja. Hè?
Vroeger maakte je zoveel kilo aardappelen met zoveel groenten, zoveel gram steak voor 2 personen, 4 personen. En ineens mag een heel deel van die menu mag niet meer. Dus je moet opnieuw leren koken. Je omgeving moet het ook gewoon zijn. Want je krijgt heel veel aversie uit je omgeving.
Ja.
En het is fysieke aanpassing, mentale aanpassing en dan sociaal ook nog eens. En sociaal is het grootste aspect. Dus als je dat geleidelijk aandoet, dan krijgt de omgeving ook iets meer tijd.
Ja.
Merk ik dat dat wel beter is.
Ja.
Want veel mensen denken altijd dat het fysieke het moeilijkste is. Maar eigenlijk op een paar dagen, laat staan een paar weken, ben je daar wel echt klaar mee.
Ja.
Maar dan begint het mentale aspect. Veel mensen denken dat ik mag nooit meer dat eten. En mensen gaan heel hard focussen op wat ze niet meer mogen.
Ja.
Want dat is heel bizar. Doordat ik mensen begeleid, kom ik ook wel mensen tegen die zeggen van, oh, maar eigenlijk, ik ben niet suikerverslaafd. En dat zijn meestal de mensen die achteraf zeggen, ik heb wel zin in chocola gekregen. Dus onbewust hadden die wel een verslaving. En het waren geen zoete kouwen, dus niet veel desserten. Maar door het koolhydraten weg te laten, gaan die toch focussen op wat ze niet meer mogen. En dat lijkt dan ook, als de rest van hun leven je geen chocola niet meer mag, geen hamburger niet meer mag, geen frieten niet meer mag eten, dat wordt gewoon te veel voor mensen. En je moet er anders naar kijken. Dus je moet dat proces ook... Je moet erin groeien.
Ja.
Dat je beseft van... Oké, ik ga dat de rest van mijn leven eten. Of ik ga dat... Of ik ga dat terugkrijgen. Hm. En niet van wat moet ik weglaten.
Ja. Het microfoontje viel even. Die zit er inmiddels weer op.
Ja.
Zo. En hoe doe jij dat dan sociaal gezien? Want jij zit ongetwijfeld ook in allerlei groepen. Familie, vrienden... hoe ga jij daar nu mee om?
Eigenlijk, ik ga nooit in discussie. Mm-hmm. Dus heel veel mensen hebben heel snel de reactie van, dat is niet gezond.
Mm-hmm.
Jij eet zoveel boter, zoveel mayonaise, alleen maar rood vlees. Dat is, ja, wat iedereen geleerd heeft, is vetten zijn ongezond, boter is ongezond. Dan krijg je heel veel cholesterol van, hartfalen van. En van rood vlees krijg je darmkanker. Dan zeg ik, ik denk dat niet. Mm-hmm. Maar ik geef je wel gelijk. En ik laat ze dan ook bij.
Ja.
En eigenlijk, naar eten toe, viel het eigenlijk redelijk goed mee. Het grootste probleem dat ik heb ervaren was, als je stopt met drinken. Als je stopt met alcohol, dan gaan mensen, raar maar waar, nog meer dat beschouwen als eigenaardig en als lastig zelfs. Hè? Want je bent de pretbederver, het is niet leuk als je niet drinkt. En ik zeg dan altijd, ik kom naar hier voor de mensen. Voor de sfeer, voor de gezelligheid. En ik hoef hier niet bij te eten en te drinken. Maar dat is het spijt in de maatschappij tegenwoordig. Wordt alles geassocieerd met lekker eten en lekker drinken. Het is best leuk als er veel eten en drinken is. En eigenlijk zijn wij zo geconditioneerd als kind. Hè? Als kind, als je morgen een goed rapport hebt, krijg je iets lekker. Mm-hmm. Als je morgen valt en je hebt pijn, dan gaan ze troosten met een snoepje. Alles, wij worden geconditioneerd als kind om alles te associëren met meestal zoet en eten of iets lekker drinken.
Ja.
En wat gaan we doen van het weekend? We gaan iets leuk doen. We gaan een wafel eten. We gaan aan de zee pannenkoek eten. Dus het is altijd die associatie erbij. En hoe ouder je wordt, je kan dat niet meer loskoppelen. En dat merkte heel hard. Mensen gaan, wij gaan weg met vrienden en er moet gegeten en gedronken worden of het was geen leuke avond.
Ja.
En ik heb dat, denk door die jaren kunnen loskoppelen. En ik koppel dat nu aan de mensen die er zijn en aan de sfeer die er is.
Mm-hmm.
Dus ik moet niet eten, ik moet niet drinken. Ik kan perfect heel een avond weggaan zonder... En dat sterkt er wel in. Doordat je dat kan loskoppelen en ook minder nodig hebt. Ik denk dat ik me er heel goed tegen kan wapenen. Dat mensen er iets van zeggen.
Ja.
Dus,
moet je je ook wel eens wapenen?
Constant, hè. Constant. Okay. Jawel, constant.
Okay.
Ja, want zelfs... het is een langzaam proces, maar bijvoorbeeld op het werk. Ik eet nu maximum tot 4 uur. Dus dat wil zeggen, ik moet mijn maaltijden op het werk nemen. En wat eet ik dan? Rauw vlees.
Mm-hmm.
Dus mensen zien mijn rauw vlees eten. En er komen wel nieuwe collega's die dat proces niet hebben meegemaakt. Dus de collega's die er al lang zijn, die zeggen van, ja, dat weten we, dat is normaal, hè. Maar nieuwe collega's die verschieten, die staan perplex. Zit jij rauwe vlees aan het eten? En dan zeg ik, ja. En dan zie je die 1000 vragen krijgen. Die durven die niet stellen. Maar ik laat dat ook zo. Ik ga er niet op ingaan. En als ze dan vragen stellen, of zeggen van, dat kan toch niet gezond zijn? Dan zeg ik van, nee, je moet dat niet doen. Moet dat echt niet doen. Dus, maar je moet constant wel u verdedigen.
Ja.
En als je dat doet, als je je gaat verdedigen, dan gaat het in een eindeloos discussie komen.
Klopt.
Dus of wat je nu met een veganist, een vegetariër of met een standaard voedingspatroon, het is altijd discussie, want iedereen heeft zijn idee erover.
Ja.
Zoals wij ook ons idee hebben.
Ja.
Wij kunnen niet zeggen dat wij gelijk hebben.
Nee, zeker.
Dat zou pretentieus zijn, dat is ook niet. Hè?
Nee.
Dus je moet dat ook een beetje aanvaarden, dat zij een andere mening hebben.
Ja, dus, klopt. Ja, ik herken wel dat... Ik voel me soms een beetje apart. Dat ik bijvoorbeeld gewoon wat hapjes boter zit te eten op werk. Of wat ik de laatste tijd ook vaak doe, is dat ik runderbouillon meeneem. Gewoon in een soort glazen. En dat drink ik dan gewoon. En er zitten ook nog wat vetdelen die een beetje hard zijn. Maar dat drink ik gewoon. En er zit wat vlees in en zo. En dat vind ik gewoon prima, koud.
Mm-hmm.
Maar dan denken mensen echt van, wat is dat? Runderbouillon. Koud. Oké. Ja, en ik laat het altijd maar gewoon. Maar ik merk wel dat ik het dus soms ook een beetje... Nou, stiekem is een groot woord, maar als niemand het ziet, vind ik het niet erg. Zeg maar, ik vind het... Als ik, dat ik het wel, soms wel een beetje zit af te schermen... of dat ik even in een apart kamertje ga zitten bijvoorbeeld op mijn werk... en dan eventjes dat ook eet of drink. Dus ik merk wel dat soms dat ik het wat voor mezelf hou.
Ik doe het net andersom.
Oké.
Omdat ik het net leuk vind om mensen te trieren.
Oké.
Want... In eerste instantie zijn ze altijd weigerachtig,
mm-hmm.
maar vroeg of laat komen ze met vragen en willen ze toch meer van te weten komen. Omdat ze zien ook wel dat ik daar al lang doe, hoe dat ik leef, wat ik allemaal doe. Dus er moet wel een bepaalde logica achter zijn dat dat mm-hmm. ook wel kan lukken. Het is misschien grof om te zeggen, maar veel mensen zijn gewoon ook nu eenmaal veel dikker dan mij. En
mm-hmm.
veel minder actief.
Ja.
En dus er is wel een bepaalde vorm van... Jaloezie kan ik zeggen, maar van curiositeit, nieuwsgierigheid. Hoe komt dat lukt? En misschien doe ik toch iets verkeerd.
Ja.
Dus ik doe dat wel. Ik ga niet echt in die mensen gezicht staan opeten, maar ik ga het zeker niet verstoppen.
Ja.
En, ik heb heel hard de neiging, hoe meer mensen dat er tegen zijn, hoe feller ik er aan vasthouden.
Ja.
Dat ik er zeker niet van ga afstappen.
Ja.
Dus Ja, ik vind het net andersom.
Ja, snap ik ook hoor. Ja. Oké. Hey, jij zegt dat je heel actief bent, veel sport. En dat je nu sinds een paar jaar echt zeg maar zo eet. En volgens mij sinds een jaar of vier ook echt zo strikt hier aan vasthoudt. Merk jij verbeteringen in je sport? Of is daarin iets veranderd? Hersteltijd?
Het verschil met keto en carnivore merk ik niet echt veel verschil.
Okay.
Nee, als ik eerlijk moet zijn, ik merk er geen verschil in. De reden waarom ik carnivore doe, is voornamelijk voor het gemak. Het is gewoon heel... Als ik vroeger keto deed, dan had ik heel veel meer groenten, mogelijkheden om groenten te eten. Dus ik had altijd heel veel meer voorraad. En nu is mijn koelkast bijna leeg, want ik heb vlees in de vriezer. Ik leg dat uit, dat ontdooit en ik eet dat op. Rauw, dus ik moet niet meer koken. Ik moet veel minder afwassen. Ik heb veel minder in de winkel, veel minder voorraad nodig. En ik heb veel meer tijd om te sporten. Maar naar sporten doe, heb ik er niet echt veel... Het is voornamelijk, van het moment dat je fat adapted bent, dus aangepast aan die vetverbranding, dat is de grote sprong voorwaarts.
Ja.
En dat kan je met keto bereiken, kan je met carnivore bereiken. En ik heb zelfs het idee dat met carnivore, dat je de neiging hebt om te veel vlees te eten, dat het soms wat contraproductief kan werken.
Mm-hmm.
Omdat je dan toch minder die ketonen aanmaakt en sneller die glucose... En daardoor misschien sneller die vetverbranding een beetje verlaat.
Ja. Ja, omdat je dan wat te hoog in je eiwitten zit.
Ja, dat is natuurlijk... Je hebt er verschillende stromingen in.
Mm-hmm.
Maar ik geloof wel dat als je te veel eiwitten eet, dat je lichaam die niet kan gebruiken of omzetten, dat dan wordt omgezet naar glucose.
Ja.
Ik heb dat ook zo ervaren met mijn lichaam. Dus ik denk ook niet dat iedereen zo is.
Ja.
Maar er zijn wel mensen die er aandacht moeten naar hebben.
Ja.
Dus daarom dat mijn focus er wel op ligt. Alleen, zo gezegd, mag je maximaal 30 gram eiwitten per keer eten. Dat is bijna niet mogelijk. Als je één keer per dag eet, of op een eetraam van 2-3 uur,
ja,
dan kun je niet kleine porties van 30 gram eten.
Ja.
Dus ik eet wel 500 gram, 600 gram steak. En dat zijn veel meer dan 30 gram eiwitten. Maar nu heeft dat minder een impact. Omdat ik al zo lang fat adapted ben,
ja,
heeft dat geen impact. Maar ik geloof wel, als je pas begint, dat het je wel uit die vetverbranding kan gooien. En dat het proces naar die aanpassing veel langer kan duren.
Ja.
En dan vind ik wel, dan moet het misschien wel een beetje in je focus, in je aandacht zitten. Om niet te veel eiwitten te eten per keer.
Ja.
En wat ook mogelijk is, want in het begin ga je niet één keer per dag eten. In het begin, je komt van een standaard voedingspatroon van 5 keer, vind ik ook dat je dat moet aanhouden. Houd die 5 keer nog even aan, tot je lichaam zegt van oké, ontbijt is overslagen of middagmaal overslagen.
Ja.
Maar ook mentaal zijn we nog niet klaar om dingen over te slagen. We zijn daar soms 30 jaar gewoon. En dan, als je dan gaat zeggen van vanaf nu gaan we maar 2 keer per dag eten, dat is...
Klopt.
Mentaal dikwijls nog moeilijk.
Ja, dat heb ik zelf ook heel erg gemerkt. Ik heb wel eens een soort programma gedaan waarbij je ook echt helemaal gaat toewerken naar dat vasten. En dan soms gewoon een paar keer één maaltijd per dag. Soms 48 uur vasten, soms 72 uur. Ik kon het gewoon niet, zeg maar. Ik merkte gewoon mentaal, ben ik daar nog niet.
Ja.
Dus ik in het begin ging dat een beetje zitten pushen. Maar dat gaf me eigenlijk meer stress dan dat het me echt opleverde. En ik heb daarin wel... ook wel ervaren dat ik inderdaad langer zonder eten kan dan ik denk. Maar ik ga het niet meer zitten pushen, zeg maar. Omdat ik het per se wil volhouden. Ik wil het veel meer een natuurlijk proces laten zijn. Dat het mag uitkomen waar het uit wil komen, zeg maar. Zonder dat het per se op een bepaalde manier moet. Heb jij een reden waarom je 1 maaltijd per dag eet? Is dat,
Omdat het gemakkelijk is.
Oké.
Okay. En als ik morgen wel veel honger heb... Stel, door stress, door vermoeidheid, door te veel te sporten of te werken.
Ja.
En ik heb honger, zal ik eten.
Mm-hmm.
Maar raar maar waar heb ik momenteel voldoende aan 1 of 2 maaltijden. Maar dan op een eetraam van 2 uur.
Ja.
Dus dat eetraam is zelfs heel klein geworden.
Ja.
Maar als ik morgen om 10 uur 's morgens honger heb. Of om 5 uur 's avonds, zal ik eten.
Ja.
Alhoewel dat ik nu probeer echt na 4 uur niet meer te eten. Omdat ik die focus wil leggen op mijn slaap.
Okay.
Omdat ik echt wel voel dat als... we weten dat het ongeveer 6 uur duurt vooraleer alles verteerd is.
Ja.
Dus als je om 4 uur eet en je gaat om 10 uur slapen, dan ben je ook echt in rust.
Mm-hmm.
En dat verschil voel je ook. Dus ik wil dat voorheen wel behouden. Dus ik probeer me wel na 4 uur niet meer te eten. Maar als ik morgen toch razende honger heb, dan zal ik het wel doen.
Ja.
Hè? En ik ga niet... Maar eigenlijk echt honger ervaar ik al lang niet meer.
Ja, ja.
Dat is het... je hebt zo het gevoel van, ik kan eten, maar echt honger, dat heb ik al lang niet meer. En dat is ook een vrijheid, hè. Ik vind dat fantastisch.
Klopt. Dus,
Ik wou even zien pikken op wat je zei, van die schema's die je nog had vast te leiden. Ja. Ik heb dat een paar keer gemerkt bij u, maar ook bij veel andere mensen, die dwingen, ze willen snel resultaat en ze dwingen zich ergens in en ze vergeten geduldig te zijn. Uw lichaam heeft 30 jaar, of 20 jaar, of 40 jaar voor sommigen een bepaalde manier van leven gehad, maar ook eigenlijk 30 jaar een beetje vergiftigd, noem ik dat. Mm-hmm. Dat kan je niet op een paar dagen of maanden omdraaien. Je moet dat ook de tijd geven om zich terug aan te passen aan de andere kant.
Ja.
En als je gaat vasten, dan krijg je stress. En dan, stress geeft weer andere problemen. En dan lukt het niet.
Klopt. Ja, ik moest er echt achter komen dat ik dat proces nodig had. Ik dacht, oh ja, andere mensen kunnen dat. Oké, dan ga ik dat doen.
Dat is het gevaar van social media. Klopt. Mensen posten alleen maar de succesverhalen.
Ja.
En zelden komen er echt problemen naar boven van mensen die zeggen van, ik ben gestopt. Ja. Want als je stopt, dan ben je uit de groep of dan ben je niet meer actief. Dat weet je niet. Er zijn veel meer mensen die afhaken dan degene die het volhouden. Ja. En dat krijg je niet mee. Dus je denkt, oh, ik moet dat ook kunnen. Want ik ga afhaken en dat kan niet. En dat is het probleem.
Klopt. Ja, en ik laat mezelf af en toe ook verleiden tot dat soort succesverhalen of mensen die het op een bepaalde manier doen. En dan denk ik, oh, dat moet ik ook proberen. En hoe meer. En daarin is eigenlijk deze hele voedingsreis voor mij ook wel een soort helende reis. Want ik kom er gewoon steeds meer achter dat mijn lichaam het wel aangeeft. En dat ik niks kan forceren. Dat het echt een proces is. Zoals alles in de natuur eigenlijk ook een proces is. Weet je wel, een bloem is er ook niet in één keer. Mm-hmm. Dat groeit. Dus ja. Zo is het in mij ook. En dat ik daar gewoon de tijd voor mag nemen. Dat leer ik hier ook wel heel erg in. Ja. Hey, jij bent een actieve sporter. Kun jij vertellen wat je allemaal doet aan sport? Gewoon om even een beetje een beeld te krijgen.
Ja.
Nu begin je te lachen. Ja. Dus je mag het ook een beetje indammen als je denkt, dit is echt too much. Maar...
Omdat ik krijg er regelmatig wel commentaar op. Wat ik momenteel doe, ja, ik fiets naar mijn werk. Dat is wel elektrisch. Dus dat is 80 kilometer per dag.
Ja.
Doe ik 3-4 keer per week. Mm-hmm. Dan tijdens de middag ga ik sowieso een half uurtje krachttraining doen. In de fitness, op het werk. En dan s'avonds doe ik nog karate 2 keer in de week. Hockey 2 keer in de week. Voetbal 1 per week. En dan gaan wij soms nog tennissen. En vanaf maart tot september ga ik 2 keer in de week nog fietsen met een fietsclub. Dus dat vraagt gewoon heel veel tijd en energie.
Ja.
En als ik dat optel, dan komt dat tot meer dan 22 uur per week sporten. Mm-hmm. Wat eigenlijk niet oké is. Want sporten is ongezond eigenlijk. Klinkt raar, maar je lichaam pushen om in competitie te gaan, om dingen... Ja, je gaat je lichaam pushen. En je gaat niet genoeg recupereren. En eigenlijk is ons lichaam gemaakt om actief te zijn, maar gewoon actief als in de zin van bewegen, mm-hmm. om voeding te gaan zoeken, om voedsel te gaan zoeken, maar niet om constant te gaan sporten of lopen tegen jaguars en leeuwen en in competitie te gaan en het snelste zijn. Wij moeten af en toe een vluchtreactie hebben, mm-hmm. maar niet constant. En met sporten ga je lichaam naar een uiterste drijven. Dus eigenlijk is dat niet oké.
Mm-hmm. Heb jij die drive altijd al zo gehad?
Ja, altijd.
Okay. Altijd. Heb je enig idee waar die... onrust of dat... Wat is het eigenlijk?
Ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk. En ik ga ook gewoon graag in competitie. Ik meet me ook gewoon graag met anderen.
Okay.
Dus de dingen dat ik doe is ook allemaal wel met een wedstrijdaspect of competitieaspect. Yeah. Ik vind dat ook gewoon leuk. En het geeft mij mentale rust wel, sowieso. Maar het komt niet door een onrust of zo, denk ik hoor. Het is gewoon, het is gewoon leuk.
Ja.
En ik ben ook altijd bang als ik nieuw sport leer kennen. Want ik vind dat ook altijd leuk om te doen. En dan blijf ik dat ook weer doen.
Ja.
Dus ja, ik weet niet wat dat komt.
Okay.
Maar het is heel persoonlijk. Hè? Sommige mensen houden totaal niet van sporten.
Ja.
En dan moeten we er ook niet uw eigen toe verplichten. Dat is ook mijn eerste boodschap. Sporten is niet belangrijk. En daar gaat er niet van gezonder worden. En niet van afvallen. Bewegen wel. Als je een bureaujob hebt en daarna niks meer doet, dan moet je wel een beetje wandelen of poetsen of je moet iets doen. Maar je hoeft niet te gaan sporten en je eigen af te peigeren. Helemaal niet zelfs. En zeker niet als je al niet 100% gezond bent. Dan heeft je lichaam die energie en die rust wel nodig om te recupereren van je verkeerde levensstijl en voeding. En sporten erbij geeft gewoon stress. En geeft ontstekingen. En soms is dat te veel.
Ja.
Dus ik raad het zeker niet iedereen aan. Zeker niet.
En toch doe jij het wel.
Ja, ja. Uiteindelijk maken we allemaal fouten. Hè? Ik zal ook af en toe cola zero drinken als ik op mijn vrienden op café ga. Terwijl ik weet, eigenlijk is dat niet oké. Maar ja, sommige dingen...
Ja, ik weet ook niet of het fouten zijn. Kijk, we doen allemaal in dit leven ook gewoon wat we doen. Jij hebt blijkbaar zo'n drive om dat te doen. Blijkbaar is dat wat jij hier in dit leven ook gewoon te doen hebt. En mag je dat ook gewoon lekker doen. Je geniet er enorm van. En misschien niet sporten, nou ja, dat is dan het andere uiterste. Zou jou ook heel veel stress geven, kan ik me voorstellen.
Geef mij stress. Als ik morgen gekwetst ben of als ik morgen niet kan sporten.
Ja.
Het maakt me ongelukkig. Ongelukkig in de zin... dat ik mijn hoofd niet leeg krijg met andere zaken, denk ik.
Ja, ik kan me voorstellen als jij een ongeluk krijgt en je belandt in een rolstoel of iets dergelijks, dat echt...
Ja, op zich, zelfs in een rolstoel kan je sporten, hè.
Ja.
Dus als ik voor altijd in een rolstoel, hè, tijdelijk niet, maar als ik voor altijd... Dan zou ik daar ook wel een manier in vinden, denk ik.
Ja.
Omdat dat is echt een uitlaatklep en wel belangrijk, dus ja.
Ja. Hey, en hoe zie jij zo'n actieve leefstijl in... combinatie met carnivore dieet. Ik weet dat veel mensen die carnivore gaan eten of ketogeen gaan eten, nou ja, ook daar wel een beetje zoeken in zijn. Oeh, kan ik zo'n actieve levensstijl hebben met deze manier van eten?
Wat ik vooral vind, is dat je krijgt veel meer tijd door carnivore te eten.
Mm-hmm.
Omdat je moet geen maaltijden niet meer bereiden. En als je carnivore dieet het correct gaat toepassen, ga je ook gewoon minder eetmomenten hebben. Dus je krijgt gewoon veel meer vrije tijd. Dus hoe actiever je bent, hoe meer tijd je hebt om actief te zijn.
Ja.
En er was ook een moment dat ik vroeger met keto begon, dat ik tot 11 uur 's avonds in de keuken stond, omdat ik nog maaltijden moest bereiden voor de middag daarna op het werk. En al wat voorbereiden voor de dag daarna. En je was gewoon heel veel met groenten aan het snijden, sausen aan het maken, en dan nog wat speciaal dessertjes aan het maken. Het kostte gewoon heel veel tijd. En dat heb ik met carnivore veel minder. Want wat eet je? Simpel, rood vlees. En als je dan nog eens rauw vlees eet, dan heb je helemaal alle vrijheid. Want dan moet je zelfs niet de dag ervoor gehakt liggen bakken of steak bakken.
Ja.
Want dat deed ik in het begin wel. Dan bakte ik mijn steak om mee te nemen naar het werk. Want daar kun je natuurlijk niet, geen keuken voor te bakken. Maar nu eet ik het gewoon rauw, dus ik neem het gewoon mee. Ik leg het gewoon uit de vriezer. En de dag daarna neem ik het mee en kan het opeten. Dus dat is gigantisch veel tijdswinst.
Maar ik bedoel eigenlijk ook het stukje over het idee dat we koolhydraten nodig hebben om lang te kunnen fietsen. Als ik met mijn fietsgroepje fiets, dan zit iedereen om het uur netjes een reep naar binnen te eten.
Als je een suikerverbrander bent, moet je er ook aan toegeven. Ik heb vroeger ook gefietst toen ik veel suikers at. En ik heb heel veel de man met de hamer tegengekomen.
Mm-hmm.
In laatst zijn wij er naar Mot gaan fietsen. Hey, jij was me bekend.
Ja. Even voor de luisteraars. Dat is een tocht in de Franse Alpen. Ik geloof iets van 150, 160 kilometer.
Ik denk zelfs 110 de Tagatay, denk ik.
Oh, ja. Was het, ja. En dan 550... Nee,
5500
hoogtemeter. In ieder geval een gigantische tocht.
Ja. En dus wij zijn er met de fietsclub gaan doen. En toen heb ik ook gezegd tegen iedereen, uw focus moet zijn op sowieso water en zouten. Maar jullie moeten zorgen dat jullie voldoende suikers binnenkrijgen. Op welke manier? Want op een gegeven moment, uw maag kan dat niet meer aan. Je bent 8 à 10 uur aan het fietsen. Uw maag en uw darmen kunnen dat niet verteren. Dus je krijgt niet genoeg suikers niet meer opgenomen. En die focus was daar heel fel naar. En dat ik vroeger ook, als ik vroeger ging fietsen in de Ardennen.
Ja.
En ik heb het wel meegemaakt. Je wordt moe. En automatisch het hongergevoel gaat weg, je aandacht naar voeding gaat weg, en daardoor ga je niet genoeg suikers binnenkrijgen en je hebt geen extra energie niet meer. Want dus glucose, als die op is, je lichaam gaat niet even switchen naar de vetten die aanwezig zijn.
Ja.
En dat is nu net het voordeel dat ik hier haal. Ik kan nu fietsen, lopen, sporten, zonder eten. Als ik morgen 3 dagen vast, dan blijf ik nog wel even actief met al mijn sporten.
Ja.
Dus het heeft alleen maar voordelen. En dat is ook de reden, want op een gegeven moment ben ik hier 's morgens vertrokken en ben ik 300 kilometer gaan fietsen, zonder eten. Omdat ik het wou weten. Omdat ik wou weten of het mogelijk was. Omdat je leest de theorie erover. Dat je lichaam is een vetverbrander. En we kunnen dat. Maar het effectief in de praktijk zitten. Het is toch altijd een mentaal issue. In het begin als ik ging fietsen meer zonder kilometer. Nam ik altijd noten mee. Voor het geval dat. Ik had ze nooit niet nodig. Maar ik had ze wel altijd bij. Ik nam daar wel geen suiker meer mee. Maar om een duur. Begin je te beseffen dat het lukt wel. Ik heb het niet meer nodig. En laat die noten ook thuis. En dan die 300 kilometer, dat was voor mij echt de ultieme bevestiging van als ik dat kan, dan kan ik er ook 600 fietsen of 700 fietsen, als ik het fysiek aan kan natuurlijk. Ja. En dat geeft u die vrijheid. Dus in Marmot ben ik gaan fietsen zonder eten. En dat was mijn organisatie. En die voorzien natuurlijk bevoorradingen. Ja. Die s'morgens was er ontbijt. Dus ik heb die dan een mail gestuurd en gevraagd van ja, kun je voor mij iets apart voorzien? Ofwel geen eten, want ik eet enkel steak. En dan heb ik gezegd van, ja, neem de steak zelf maar mee, want dat is te moeilijk voor ons. Maar die kon dat niet begrijpen, want die betreft al zoveel jaar fietsers. Ja. En die had ook wel een beetje bang voor. Dus die zijn comfortend. Ben je zeker dat je gaat doen zonder eten? En enkel met 's morgens een beefsteak te eten? Ik zeg, ja, ik ga dat zo doen. En onderweg hadden die wel voor mij stukjes kaas bij.
Okay.
Want als je 9 uur fietst, om een duur, je maag is wel leeg. Ja. En het is gewoon niet meer prettig. Als je dan blijft water drinken, dan komt dat in een lege maag, is niet meer prettig. En ja. Ik heb onderweg wel, ik denk halverwege, een paar blokjes kaas gegeten. Om die maag terug een beetje vulling te geven. Om een beetje een aangenaam gevoel bij fiets te krijgen.
Ja.
Dus, maar het is perfect gelukt.
Ja.
En het bizarre was, toen wij boven kwamen, heel veel zijn er beginnen wenen. Die emoties worden gewoon te veel.
Ja.
En ook dat is pure theorie. En het is mooi om dat in de praktijk te zien. Heel veel mensen zijn ook beginnen overgeven. Maar die maag en darmen zijn naar streek. Ja. En dat moet eruit. En ik kwam boven en ik kon genieten en ik heb daarna nog niet direct moeten eten. Dus dan kan je dan nog een tijd zonder. Dat is die vrijheid, hè.
Ja, ja. Hey, emoties stip jij nu aan. Moest jij bijvoorbeeld niet huilen toen je boven kwam? Of wel?
Nee, nee. Het is wel een prettig gevoel, maar die overmanning door die emoties, omdat je systeem helemaal van slag is, dat had je niet. Nee.
Oké, okay. Want dit is dus iets wat ik zelf ook merk. En ik vind het soms lastig om erover te praten, omdat ik weet niet of het echt met voeding te maken kan hebben. Maar hoe meer carnivore, ketogeen ik eet en hoe langer ik dat doe, hoe rustiger het in mij wordt. Mijn lijf lijkt een beetje tot rust te komen. Mijn hoofd lijkt ook een beetje tot rust te komen. Ik ben wat minder reactief. En wat meer gewoon op mezelf, op mijn eigen benen. Alsof ik wat... Ik kan ook wat beter leven en laten leven. Ik wil op deze manier eten, de ander wil op die manier eten. En het is allemaal prima. Weet je wel, ik heb daar... Dus ik voel me wat minder emotioneel. Is dat iets wat jij bij jezelf ook hebt gemerkt? Of wat je...
Bij mezelf weet ik niet. Want ik weet niet of ik ervoor wel zo emotioneel was.
Okay.
Maar je merkt wel... Wat ik wel voel, ik ben minder zenuwachtig. Vroeger was ik sneller als ik ging sporten, als ik ging voetballen, een voetbalmatch spelen, terwijl ik al heel mijn leven voetbal, ik bleef altijd een bepaalde vorm van zenuwen hebben. En die is nu weg. Dus er is wel een bepaalde manier van rust of zin gekomen. En eigenlijk is dat logisch, vind ik, want alles gaat om hormonen. En als jij foutief eet, zijn je hormonen van slag. En door correct te gaan eten en je lichaam de juiste weg te geven, gaan die hormonen ook terug uitbalanceren. En stress is een hormoon, maar emotie ook een hormoon. Dus die rust die je ervaart, dat is pure logica eigenlijk.
Mm-hmm.
Ja. En je kan zelfs autisme, depressie, kan je grotendeels genezen met correcte voeding, ook levensstijl. Ja. En ik heb het effectief al mogen ervaren. Mensen, ik heb al mensen mogen begeleiden met zware depressies die er bovenop komen.
Ja.
Door enkel hun voeding aan te passen. Zelfs niet levensstijl, maar enkel voeding.
Ja.
Omdat die hormonen die gaan zich uitbalanceren. En je hebt meer ruimte. Ik zeg altijd, je lichaam heeft bepaalde potjes. Hè? En stress is ook een potje. En als het potje al gevuld wordt door het verkeer, door je collega's of door je kinderen, en je gaat ook nog eens een keer extra vullen door voeding of door foutieve levensstijl. Sommige dingen kan je aanpassen, sommige niet. En voeding kan je nu eenmaal heel simpel aanpassen. Dus je kan dat potje al voor de helft leegmaken en dan heb je wel meer marge als er externe factoren toekomen.
Ja. Dus. Ja, klopt. Mooi gezegd. Want het is niet dat je met voeding, denk ik, alles kunt helen, maar als je die stressfactor weghaalt, blijft wel meer ruimte over voor andere dingen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik wel denk, als je gaat eten op een manier die beter bij je lichaam past, dat dat ook gewoon rust geeft in je hele systeem. Zeg maar, dat wel, ja, ook rust in je hoofd geeft.
Het blijft bij die hormonen, hè? Ja. Ja. Als jij minder... Eigenlijk is het heel simpel. Insuline is een hormoon. Mm-hmm. En als wij veel koolhydraten eten, dan gaat insuline een grote impact spelen. Maar dat is een hormoon dat gaat alles overheersen. En alle andere hormonen gaan onderdrukt worden. Zo ook het verzadigingshormoon, maar ook ons gelukshormoon. En daardoor krijg je die bepaalde waas of die bepaalde mismatch in je hormonen. En gaan sommige dingen buiten proportie treden. Ja. Dus als je insuline kunt naar een laag niveau krijgen, waar het normaal hoort te zijn, dan kunnen die andere hormonen ook terug in evenwicht komen. En dat is een proces, maar als dat lukt... En het tweede vind ik wel, hormonen worden dikwijls gemaakt in onze darmen. Hè, want dat denken allemaal zit in onze hersenen, maar ook in onze darmen. En als uw darmen niet gezond zijn, dan kunnen uw hormonen ook niet uitbalanceren. Ja. Dus het is een in-in-in verhaal. Dus juist de voeding doet gewoon heel veel. En je krijgt meer marge, je wordt weerbaarder inderdaad. En als je dan nog bepaalde techniek leert of bepaalde manier met situaties omgaan, ja, dan krijg je weer meer marge.
Ja.
Dus ik zeg inderdaad niet dat voeding alles is, maar het is het grote aspect. En voornamelijk het simpelste aspect om aan te passen.
Ja, voor sommige mensen. Want er zijn ook veel mensen, denk ik, die een bepaalde relatie met voeding hebben.
De meeste, hè?
Ja. Waar veel emotie ook aan vastzit. En een beetje van, oh ja, zo doen we dat altijd. Dit is wat ik gewend ben. Inderdaad, we hadden het in het voortgesprek even over hoe je mensen begeleidt. Dat het dan toch soms moeilijk is voor me die pistoletjes bij hun ouders te laten staan. Omdat je in een bepaalde loyaliteit naar je ouders zit. Nou ja, al dat soort aspecten hangen ook vast aan voeding. Dus voor sommige mensen zal het makkelijk zijn om dat gewoon aan te passen en te proberen. En voor andere mensen kost dat wel iets meer.
Ja, het is een visuele cirkel. En die moet je doorbreken. En ofwel doorbreek je hem door eerst gelukkig te worden. Mm-hmm. Maar het is heel moeilijk om gelukkig te worden als je hormonen je constant tegenwerken. Dat zelfs als kinderen, als ze beginnen te puberen, die gaan uitbarstingen krijgen. Wat ook logisch is, want die hormonen zijn op dat moment helemaal in onbalans. Je kan die niet verplichten om altijd gelukkig te zijn en altijd lief en braaf te zijn. Mm-hmm. Soms moet je ook gewoon aanvaarden dat die hormonen opspelen en dat ze die uitbarstingen krijgen, laat ze even doen en dat komt wel terug goed. Zoals als jij een foutieve levensstijl hebt en ik ga je zeggen, je moet maar die en die technieken gebruiken om gelukkig te worden. Ja, maar je hormonen blijven nu onderliggend pushen, is dat heel moeilijk. Bij mij was dat, denk ik, een van de grootste eye-openers in heel het verhaal was, ik was vroeger suikerverslaafd. Dus ik had echt alles. Ik had zelfs op een gegeven moment witte suiker met een lepel of honing in een lepel, had ik, omdat ik zin had in suiker. Dus het was echt wel vergevorderd, vind ik. En op een gegeven moment de kennis dat uw microbioom in uw darmen in staat is om uw hersenen te laten hunkeren naar suiker, die kennis heeft mij rust gegeven. Dus het komt erop neer, als jij morgen een volledig bord hebt gegeten en uw maag is vol, alles is vol, en toch heb je altijd nog zin in dat zoete nagerechtje. Dat is niet logisch, want eigenlijk heb je geen honger niet meer. Maar dat is puur omdat je microbioom op dat moment een suiker, hoeveel het nodig heeft, en die gaat signalen geven naar je hersenen om ervoor te zorgen dat er toch nog suikers binnenkomen. Want bepaalde bacteriën moeten overleven op die suikers. En toen ik wist dat mij dreef tot die laatste suiker nood nog na een voeding of na een maaltijd, dan pas kon ik dat echt loslaten. Dan wist ik van oké, het zijn mijn darmen, maar wacht maar, binnen een paar dagen tot weken gaan die bacteriën afsterven en gaan de goede bacteriën het overnemen en dan gaat dit weggaan. En dat heeft mij heel erg gesterkt om eruit te geraken.
Ja.
Dus uit die visieuze cirkel moet je uitgeraken en blijf voeding toch altijd nog wel de gemakkelijkste. Ook al dat er voor veel mensen geassocieerd wordt met. Maar langs de andere kant, als je morgen kan kiezen en je kan een lekkere steak eten met goed boter of goed saus, dat is Bourgondisch eten uiteindelijk.
Mm-hmm.
Als je gewoon naar de McDonald's mag gaan, is wel eens een keer leuk, maar dat is niet Bourgondisch eten. Mm-hmm. Dus veel mensen denken van, je mag niks niet meer, maar eigenlijk mag je wel heel veel lekkere dingen eten die anderen niet laten. Hè? Al de vetten die het eten juist alle smaak geven. Het vlees met die vetrand die het vlees nog die lekkere smaak maakt en geeft, die kunnen wij eten en anderen het niet. Dus ja, het is een beetje, er is gewoon een verkeerde connotatie ook. En soms moet een beetje de mensen laten inzien van nee, er zijn wel veel mogelijkheden.
Ja. Ja, klopt. Dat is ook een reactie die ik heel veel krijg. Van, wow, zo restrictief. Charlotte, waar ben je mee bezig? Terwijl ik denk, ja, jij eet iedere dag 's ochtends havermout. 'S middags 2 roggebroodjes met kaas en pindakaas. En 's avonds curry. Weet je wel, dat is op zich ook redelijk repetitief. Maar het idee dat ze keuze hebben uit al die chuck uit de supermarkt, dat geeft een soort gevoel van vrijheid. Terwijl ik voel me, als ik een slager binnenloop, kan al die dingen kiezen. Wow. Dus het voelt op zich niet zo heel restrictief. Maar goed, dat is ook weer iets wat in je hoofd zit.
Het is ook een idee, want uiteindelijk, als jij morgen een standaard voedingspatroon volgt, dan ook heb je restricties. Mm-hmm. Want dan vragen ze om niet te veel vetten te eten, meer plantaardige olie te eten. Dan zeggen ze, je moet 5 keer per dag eten. Je moet om dat uur moet je een snack eten, maar niet die. Je mag niet te veel rood vlees eten. Als je granen eet, eet ze dan volkoren. Dus er zijn wel bepaalde regeltjes, maar die lijken minder restrictief dan wanneer dat je dat allemaal niet meer mag eten.
Yeah.
Ik snap het wel, maar eigenlijk iedereen volgt een dieet. Ja. Iedereen volgt bepaalde dingen die ze niet mogen doen. Dus,
ja. En iets wat ik zelf ook wel merk in mijn hele reis is, soms geeft het niet hebben van alle mogelijkheden ook best wel veel vrijheid. Innerlijk ook gewoon. Want anders kom je iedere keer op die keuzes. Oh, wel niet. Oh, taart op werk. Oh, wel of niet. Nee, dat doe ik eigenlijk liever niet. Oh, daar zit gluten in. Oh, wilde ik eigenlijk niet meer doen. Oh. En je hebt gewoon veel meer eetmomenten waarin je al die keuzes moet maken. En je hebt al die producten waar je uit kunt kiezen met wel een soort van regeltjes in je hoofd daarbij. En door gewoon bepaalde dingen, om ervoor te kiezen om bepaalde dingen helemaal niet meer te doen, geeft ook een soort vrijheid en een soort rust.
Ja.
Dus daarin vind ik het ook wel makkelijk en prettig.
Zo ervaar ik het ook. Dat sowieso andere maaltijden. Vroeger was je heel dag bezig met wat ga ik vanavond maken voor mezelf, voor de kinderen. Mm-hmm. Dan doe ik nog een haal in de winkel. Daar heb je dan weer wel keus. Dan kom je het anders tegen. Dat is ook lekker.
Ja, klopt.
Dat valt al redelijk veel weg. Maar inderdaad ook die tractaties. Ja, bij mij is het simpel. Het is altijd nee. Ik doe dat niet. En vroeger zou je denken van, god, het is wel lekker, maar ik zou het niet mogen doen. Ja. Je geeft weg een schuldgevoel. Ja. Je gaat er toch aan toegeven. Dus je zit met dat schuldgevoel.
Klopt.
Eigenlijk heb je er geen genot van gehad.
Ja.
En je zit met dat schuldgevoel. Het is 2 keer een probleem. Klopt. En nu is het gewoon, ik doe het niet. En het is simpel.
Ja.
En ik vraag ook niet dat mensen alternatieven aanbieden.
Nee.
Vraag ik niet. Want dat is ook het grapje dikke van het verhaal. Als mensen alternatieven aanbieden, zijn ze meestal toch nog niet oké.
Mm-hmm.
En dan, ze weten, ik eet dan gewoon stik met mayonaise, maar dan gaan ze bijvoorbeeld toch een tomatensaus maken of een mayonaise voorzien uit de winkel die ik niet eet, omdat er toch nog suiker zitten of verkeerde oliën gemaakt zijn. Dus ja, voor mij hoeft het niet, want ik moet meestal de mensen toch teleurstellen.
Yeah.
En ondertussen weten ze dat ook wel.
Yeah.
Dus als wij echt gaan eten, dan zeggen die soms, neem uw eigen biefstuk maar mee. Yeah. Dat is gemakkelijker.
Yeah. Nee, want dat was wel een puntje wat ik nog wilde vragen. Ik heb jou nu een paar keer mayonaise horen zeggen. En er zijn ook heel veel mensen die ideeën hebben over bepaalde oliën. Dat gewoon niet gezond zou zijn. Mm-hmm. Hoe kijk jij ernaar met mayonaise?
Ja, ik maak mijn mayonaise zelf van boter.
Oké, ja.
Dus, maar af en toe eet ik ook mayonaise uit de winkel. Mm-hmm. Als ik gewoon te lui ben om... En eigenlijk, mayonaise maken van boter kost geen tijd, maar soms ben je toch te lui. Ja, plantaardige olie ben ik inderdaad wel tegen, behalve olijfolie. De mayonaise van de Aldi is van koolzaadolie.
Mm-hmm.
En die vind ik nog wel toelaatbaar. Omdat het is niet verstandig, maar het is vanuit de winkel de minst erge.
Ja.
Dus als je dan toch een mayonaise eet, heb ik liever dat je die van koolzaadolie neemt. En dat gaat puur omega 3, omega 6.
Ja.
En die omega 3, omega 6 verhouding is het minst erge, minst uit balans. Maar natuurlijk, als we verder gaan kijken, het proces om koolzaadolie te maken is ook weer zo problematisch. Dus je krijgt er ook weer gifstoffen van binnen. Dus het is zeker niet aan te raden. En ik kan ook niet zeggen dat het gezond is. Maar het is de minst erge als een keer mayonaise wilt gebruiken die niet 100% oké is.
En lijnzaadolie?
Ja, die is wel oké, maar daar mayonaise mee maken, dat is afschuwelijk. Hè.
Dat heb ik juist toevallig vorige week geprobeerd. Ik vond het best wel prima.
Ah, oké. Okay. Ja, ja met koud geperste mayonaise?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, het was echt een experiment. Het was ook voor het eerst voor mij, want ik was op die botermayonaise was ik een beetje zat. Ik dacht, ik wil het eigenlijk wel weer eens gewoon met olie proberen. Heb ik een beetje research gedaan, wat zou dan de minst erge olie zijn? Toen kwam ik bij lijnzaad uit.
Ja, dat is topolie, hè? Maar ja, maar, ja ik vind, ik heb ook geprobeerd met olijfolie.
Ja, nee.
Maar dat is, die smaak is zo, helemaal niet mijn ding. En het moet, als je eet, moet het nog altijd wel lekker zijn.
Mm-hmm.
Dus ik maak het meestal van boter inderdaad, omdat het gewoon redelijk goede mayonaise benadert. Marlijn zat, zeker doen, want dat is topolie.
Ja. Ja, en kijk, je proeft het wel een beetje, maar er zit ook azijn doorheen en wat mosterd en citroen. Dus voor mij was het echt helemaal oké.
Okay. Oké, okay. Misschien toch nog eens proberen dan. Ja. Ik heb het vroeger geprobeerd, daar ben ik zeker van. Maar ja, want ik heb ook geprobeerd met MCT-olie en kokosolie, maar op een duur wordt het ook gewoon heel duur.
Mm-hmm.
Hey, want een pakje boter, dat kost een paar euro, maar als je MCT-olie gaat halen en je eet dat gewoon gigantisch veel, hè, vetten.
Ja.
Zeker als je veel sport. Hoe meer sport, hoe meer vetten.
Mm-hmm.
Dus ja, dan wordt het misschien wel te duur.
Ja.
En daarom dat ik er ook al van afgestapt ben, denk ik. Ja.
Een onderwerp waar ik het ook graag nog over wil hebben, is dat jij ook kinderen hebt. En ik vroeg me af, wat geef jij hun mee over voeding? Ik weet dat ze al wel een beetje richting puberteit volwassen aan het gaan zijn. Dus zoveel invloed heb je misschien niet meer, maar hoe ga je daarmee om in je opvoeding?
Ik ga niet in iets dwingen,
mm-hmm.
Maar ook daar laat ik gewoon die nieuwsgierigheid groeien. En ze hebben natuurlijk heel het proces wel meegemaakt.
Hele proces.
Proces van yin-yang voeding naar bepaalde koolhydraten mijden, dan brood vervangen door iets anders. Ja. Tot nu echt het carnivore. Nu valt het echt op. Als ik hier eens toe ga, overlaatst het mijn zoon nog gezegd, mijn papa eet alleen vlees, rauw vlees. Ja, het ongeloof is gigantisch.
Ja.
En dan komen andere vrienden echt vragen van, is dat waar? Ons in de maling aan het nemen, zeg maar.
Ja.
Maar hen, sowieso geef ik geen koolhydraten. In de zin van bewerkte koolhydraten, wel groenten. Die krijgen ook, want hier ligt ook fruit. Ze krijgen ook wel fruit als ze fruit willen. Maar ik beperk dat echt wel. Als ik dan mag kiezen, dan zijn het meestal blauwe bessen of zo'n zaken. Dus ik geef hem wel normale voeding.
Ja.
Maar er is wel een bepaalde nieuwsgierigheid die groeit. En af en toe stellen ze wel vragen. En op school krijgen ze andere manieren om met voeding om te gaan. En mijn dochter die studeert kinesiotherapie, osteopathie. Dus die krijgt een bepaald voedingsleer. Dat is een standaardpatroon. En daar zeggen ze in de klas vlak af dat mensen niet kunnen overleven zonder koolhydraten. En zij heeft dan de reflex om te zeggen van, dat is wel. Want mijn papa doet dat al jaren. Maar als ze dat doet, ja, dat komt ze in conflict met de leerkrachten. En ze heeft dat een paar keer gehad. Ik heb ook gezegd van, laat dat. Je moet niet in conflict gaan met mensen. Je hebt dat gezien van mij, dat het wel kan. Neem dat mee voor jezelf. Maar je moet niet andere mensen gaan overtuigen.
Ja.
Maar het is niet zo dat zij meegaan in dat verhaal. Zij eten dus wel gewoon normaal. Zij gaan wel naar een frituur met vrienden. Pizza eten met vrienden. Ze drinken alcohol. Dus ja, ik kan ook er niet in verplichten. En ik zou ook niet kunnen meenemen. Want je doet het helemaal of je doet het niet.
Mm-hmm.
Ik kan niet zeggen van oké, vanaf nu krijg je enkel die voeding en je moet wel focussen op geen koolhydraten. Maar als je dan in het weekend wel alcohol drinkt of bier drinkt, ja, dan is dat allemaal teniet. Dus, maar ik probeer hem wel een bepaalde gezond evenwicht te laten zoeken.
Ja.
En voornamelijk die curiositeit voeden. Hè.
Ja.
En als het zover is, want mijn dochter is er soms wel veel mee bezig, zegt van ja papa, ik ken iemand met kanker. Zou jij die kunnen genezen?
Mm.
Zeg, genezen is veel gezegd, maar ik ben wel overtuigd dat met de juiste voeding, de juiste levensstijl, het onomkeerbaar is. En zij komt zo heel veel met andere problemen ook. Hè.
Ja.
Veel vrienden of vriendinnen hebben dan problemen met hun darmen, een ziekte van Crohn.
Ja.
Ik ben overtuigd, de ziekte van Crohn kan je niet genezen, maar net zoals diabetes je niet kan genezen, kan je wel helemaal terugdraaien.
Ja.
Dus je kan symptoomvrij leven.
Ja.
En die vragen stelt ze wel.
Ja.
Zou dat mogelijk zijn? Want nu is er niemand die je kan helpen, zou jij dat wel kunnen?
Mm-hmm.
En het is een pretentieus om te zeggen ja, maar eigenlijk is het wel.
Ja,
als je de juiste voedingsstijl doet, in de levensstijl, kan je heel veel omdraaien.
Ja.
En veel mensen helpen en genezen.
Ja.
En daar zit ik als wel mee bezig.
Ja.
Dus ik hoop wel, op het moment dat ze zelf die... Die kwaaltjes ervaart. Of bijvoorbeeld hoofdpijn. Ik zou hoofdpijn nooit genezen met een pilletje.
Nee.
Als mijn dochter naar mij komt en zegt van ik heb hoofdpijn, dan vraag ik, heb je veel geslapen of heb je weinig geslapen? En als ze zegt van nee, ik heb goed geslapen, dan zeg ik, heb je genoeg gedronken? En die krijgt van mij standaard een glas met 2 à 3 gram Himalaya zout.
Okay.
Dat is heel vies om op te drinken, maar drink dat op. Daarna nog een glas met gewoon water en die hoofdpijn is na een half uur weg.
Hmm.
En vroeger, wat doe je automatisch? Je neemt een pilletje.
Ja.
Dat doe ik niet meer.
Ja.
Dus zo'n ding is, en dat aanvaarden ze dan wel.
Ja.
Dat aanvaarden ze wel.
Ja.
Dus er is wel een bepaalde vorm van acceptatie, maar volledig meegaan, ja, dat is moeilijk.
Ja, ja, klopt. Hey, je noemde net eventjes diabetes. En ik zie in mijn omgeving ook wel veel dat mensen vooral met diabetes type 2... dat wel echt helemaal kunnen keren door op een andere manier te gaan eten en op een andere manier te gaan leven. Heb je ervaring met mensen met diabetes type 1?
Persoonlijk heb ik er geen ervaring mee, omdat ik ook niemand ken met type 1, denk ik. Maar ik geloof wel dat ook daar kan je redelijk symptoomvrij leven. Het is gewoon veel moeilijker. Maar als je je koolhydraten laag genoeg houdt, dan heb je ook gewoon minder insuline nodig.
Ja.
Dus ja, er is wel een manier. Alleen, ik geloof wel dat het veel moeilijker is.
Okay.
Omdat er is wel een bepaalde beschadiging in je pancreas.
Ja.
En ik weet niet of die zomaar te herstellen is.
Ja.
Maar ik zou nog durven geloven, wel.
Ja, ja.
Dat om een duur... Maar dat vraagt gewoon jaren.
Ja.
Jaren.
Ja.
En sommige problemen vragen gewoon jaren strikt te leven.
Ja.
En veel mensen kunnen het er niet voor over hebben.
Ja.
En dat is wel spijtig, want als ik dan naar mezelf kijk en denk van ik heb geen problematiek, doe het ook al jaren, dus het is wel mogelijk.
Ja.
En dan zeggen mensen, ja, maar je hebt heel veel karakter. En ik vind dat net niet,
mm-hmm.
Want ik doe het zo strikt omdat ik geen karakter heb. Ik zou veel liever kunnen zeggen, ik doe het redelijk strikt, maar in het weekend eet ik wel
wat groentjes,
ja,
wat,
of zelfs eens een keer fastfood, of eens een keer een stukje chocola, wat ik wel graag eet. Maar dat ken ik niet. Ik kan dan niet daarna die switch terugmaken.
Okay.
Dus ik weet, ik moet strikt blijven.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Dat is het spijtig dan. Dus ik heb zeker niet het karakter om dit te bekomen. Dat is gewoon omdat mijn lichaam naar een bepaald evenwicht gaat. En van het moment dat je in een bepaald evenwicht bent, ja, dan voel je heel snel als je iets fout doet.
Ja.
En dat wil je ook niet meer.
Ja, klopt. Dat merk ik ook wel. Dus je wordt wat gevoeliger voor uitzonderingen maken. Het voelt gewoon minder fijn.
En dat is ook het bizarre, dat veel mensen zeggen... Ja, als ik zoals u ga eten... En ik eet dan een pizza... Dan ga ik buikpijn krijgen.
Ja.
Dat wil ik niet.
Ja.
Dus ik zeg altijd... Dat vind ik bizar. Dus je wilt u een bepaalde vorm van inflammatie houden. Je wilt een bepaalde vorm van ziekte houden in je lichaam. Zodat je pizza niet voelt. Terwijl als je gezond bent... En je eet één pizza... Dan ga je dat voelen. Maar daarna ga je terug naar een beter niveau.
Ja.
Ik zou dat liever hebben. Dat ik altijd gezond ben. En af en toe... toch wel iets last heb van een stukje brood of een stukje pizza of weet ik wat.
Ja.
Maar dan daarna terug gezond ben, dan altijd terug in die, ja, in die waas leven, in die constante ongemak. Want je beseft niet welke kwaaltjes er wegvallen.
Mm-hmm.
Het is pas als je terug hervalt, dat je gaat voelen wat er was weggevallen.
Ja.
Dat heb ik ook ervaren. Dus je gaat je voeding aanpassen
mm-hmm.
en je hebt minder last van reflux of minder last van hoofdpijn, minder last van prikkelbaarheid, minder last van je darmen of van je maag. Maar dat valt niet op, want het is weg. Maar van het moment dat je dan daarna gaat zondigen en je valt, dan voel je terug al die kwaaltjes terugkomen. En dan pas besef van, ik was er vanaf.
Ja.
En dat is ook het moeilijke. Als iets wegvalt, om mensen te gaan herinneren, je had dat.
Mm-hmm.
Dat doe ik als ik mensen begeleid. Dus ik stel een lijst op en ik vraag, wat zijn de kwaaltjes die je ervaart? Of ik zal ze voor u opsommen en jij moet zeggen ervaren ze, want om een duur krijg je gewoon een standaard lijst.
Mm-hmm.
En dan geven we er een score op. En om de zoveel weken komen we terug die vragen en geven we terug een score. En dan kun je redelijk objectief dat gaan beoordelen. Want als ik aan u vraag, heb je last van uw darmen gehad? Dan zeg je ja. En ik heb binnen 2 weken, ja, toch nog wel. Maar als je er geen score op plakt, ja, een ja is een ja. Maar als dat van 10 naar 3 gaat... dan is het eigenlijk al ja naar bekend nee.
Ja.
Dus Het zal misschien nooit een 0 gaan, maar als het een 3 is en het komt van een 8, dat is toch wel een groot verschil.
Ja.
Dus ja, in dat valt dikwijls niet op. Ja. Dus dan gaan mensen op hun voeding letten en zeggen, ja, ik heb hier geen voordelen van. Maar eigenlijk heel veel, maar ze vallen gewoon niet op.
Ja. Ja. Denk jij dat deze manier van eten, en dan mogen we het gewoon even hebben over keto en ook wel carnivore, voor iedereen geschikt is? Even los van het mentaal, maar hebben we hier allemaal een fysiek voor? Of zijn daar ook nog...
Ik denk dat wel. Ik denk 99,9%. Ik denk echt bijna iedereen. Jawel. Okay. Jawel. Ik geloof heel hard in evolutie. Mm-hmm. Dus als je het evolutionair bekijkt, dan zijn wij nog maar een paar duizend jaar gewoon aan granen. Groenten en fruit die in ons voedingspatroon zijn gekomen. En zeker sinds de industriële revolutie is het helemaal gekomen. Dan kunnen wij dagelijks alles eten. Maar puur evolutionair gezien, in de winter is er geen groente en fruit beschikbaar om iedereen mee te voeden. Dus moesten we op een andere manier leven en eten. Dus ja, ik geloof dat iedereen deze manier van voeden en van eten, dat dat standaard is. Maar ik geloof ook heel hard in evolutie. Dus ik weet niet wanneer, maar ik zou niet zeggen, binnen 10.000 of 100.000 jaar zou het wel kunnen dat wij zijn aangepast aan deze manier van leven. Dat iedereen wel elke dag naar McDonald's kan gaan en daar toch zijn voedingsstoffen uithalen op een manier van gezond overleven kan. Lijkt me niet echt logisch, maar het lichaam is wel heel ingenieus.
Ja,
dus we evolueren nog constant. Ja. Maar we kunnen niet evolueren op een paar honderd jaar.
Nee.
Laat staan op die 8000 jaar sinds dat de granen worden verbouwd en weet ik wel. Ja. Dat is gewoon veel te snel.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat hoor. Want ik heb nu het gevoel dat, en dat zeg je ook wel, maar dat onze huidige normale manier van eten ons nu nog heel erg verzwakt. Zeg maar, dus veel fastfood, veel geproduceerd voedsel, al die dingen. Ik heb het idee dat nu nog echt wel een negatief effect heeft op ons systeem, om het zo maar te zeggen. Het zou inderdaad heel boeiend zijn om te kijken hoe dat over 100.000 jaar is. Misschien gaan we er dan wel hartstikke goed op. Maar nu heb ik het gevoel dat echt vooral nog verzwakkend werkt. En dan hebben we natuurlijk nog de hele pharma eroverheen, die dat dan weer een beetje probeert op te lappen en op te lossen. Maar we worden wel als ras, om het zo maar even te zeggen, om als mensheid steeds zwakker, voor mijn gevoel.
Ja, en dat, als je dat kijkt, geschiedkunde, hoe dat gekomen is, dat is puur door een foute keuze. Hè? Ik weet niet, bij het onderzoek van Kieskind, het komt erop neer, op een gegeven moment is er in de jaren, denk ik zelfs 40, een probleem in Amerika aan het ontstaan, met heel veel hart- en vaatziekten, hartfalen. Een aantal wetenschappers doen er onderzoek naar. Er is een klein deel dat gelooft dat het aan de koolhydraten ligt, maar de meesten denken dat het komt door de vetten. Omdat ze gaan ook mensen met een autopsie onderzoeken en ze vinden vetachtige substanties in de aderen en ze linken dat aan vetten.
Mm-hmm.
En ja, heel het proces wil ik niet uitleggen, maar eigenlijk komen dat is onze cholesterol, die komt niet van te veel vetten, maar komt van te veel koolhydraten. En helaas hebben de anti-vetlobby heeft het dan gewonnen. Hè? Of de wetenschappers die dat aanhingen, hebben dat gewonnen. En heel de industrie is erop voortgegaan. Het light-principe is gekomen. We moeten dan dingen gaan vervangen. Als we vetten uithalen, moeten we het anders insteken. Dan gaan we koolhydraten insteken. Het fructose vooral is gekomen. Hè? Dat maakt mensen gigantisch ziek. En dat is gewoon heel spijtig, want ik vraag me altijd af, stel dat op dat moment de anti-koolhydraten lobby had gewonnen, dan hadden wij allemaal misschien ubergezond geweest.
Ja.
Dan hadden we wel anders strijden. Dan hadden we andere problemen geweest.
Mm-hmm.
Maar dat had fysiek en mentaal veel verschil gemaakt.
Ja.
En dat vind ik gewoon spijtig. En het is heel moeilijk om om te keren. Er hangt zoveel... Er hangen veel dingen achter. Hè?
Ja.
Farmacie,
ja.
Maar ook de geneeskunde is erin mee. De voedingssector, alles eigenlijk.
Zeker.
Hè? Dus je kan daar niet meer omdraaien.
Nee. En we zitten ook in een soort beweging. En dat wordt misschien ook wel heel erg ondersteund door die lobby's. Naar juist meer vegetarisch, manier van eten, ook vanwege een soort milieuaspect. Mm-hmm. En dat vroeg ik me eigenlijk nog af, hoe kijk jij daarnaar? Want misschien zouden we allemaal wel geschikt om op deze manier te eten, maar kunnen we zoveel koeien houden, zeg maar, en dieren houden om op deze manier te eten?
Ik kijk er op een andere manier naar. Als ik het bekijk, als iemand een standaard voedingspatroon volgt en die moet 5 keer per dag eten, die heeft zaken nodig die normaal niet groeien. Daar moeten we de natuur voor pushen, mm-hmm, om dingen te laten groeien. Dat wil zeggen, of we moeten in serre staan, of we moeten het bemesten. We moeten altijd invliegen van verre landen om onze voeding te voorzien. Ja. Dan alle mensen die 10 tot 20 kilo te veel wegen. Als je die kilo's zou afnemen en om andere mensen zou geven, zouden veel mensen veel eten krijgen. Want om 10 kilo te veel te wegen, moet gigantisch veel voeding overconsumeren. Mm-hmm. Als we allemaal carnivore of keto voor of keto gaan eten, heb je veel minder voeding nodig. Vetten die we nu heel veel weggooien, kunnen we recupereren. En in mijn ogen, er zijn wel studies die zeggen van ja, als iedereen vlees zou eten, zouden we zoveel vlees nodig hebben. Maar dat wordt ook weer in het standaard patroon bekeken. We hebben helemaal niet veel vlees nodig. Want van een koe heb je veel meer die vetten nodig. Die botten, daar kun je ook gigantisch veel voedingsstoffen uithalen. Dus het gaat er niet zozeer om, gaan we dat aankunnen? Ik geloof dat wel. Maar dan gaan alle mensen gewoon veel minder moeten eten. Ja. Dus dan is er gewoon veel meer beschikbaar. Ja. En dat vind ik gewoon frappant. En die discussie is heel moeilijk om aan te gaan. Maar alle mensen die te veel wegen, hebben eigenlijk onrechtstreeks een aandeel in de hongersnood in andere plekken. Want als die minder zouden eten, zou er veel meer eten zijn voor andere mensen. Oké, simplistisch bekeken, hè. Maar ik bekijk dat zo. Ja. Dus, en het is ook gewoon puur de natuur. Nu groeit er niks in mijn tuin dat ik kan eten. Als ik dat moet gaan zoeken, ja, dan heb ik een probleem. Mm-hmm. En als het besneeuwd is, helemaal. Dus dan moet ik wel of op gefermenteerde groenten vallen, of op vetten vallen, of op gedroogd vlees. Laat dat staan dat er net 3 zaken zijn die super gezond zijn. Dus iemand die wel veel koolhydraten eet en dingen laat invliegen, dat is ook niet oké voor het milieu. Nee. Dus ja, ja, ik vind dat heel bizar dat mensen, ja, ja, dat is een heel moeilijke discussie.
Klopt.
Ja. Je kunt mensen er niet overtuigen. Nee. Maar ze kunnen mij ook niet overtuigen dat het oké is wat zij doen. Helemaal niet. Ja. Helemaal niet.
Snap ik. Okay.
En ja, ik denk, je kan dat nooit niet uitrekenen. Hè. Is het mogelijk? Maar ik denk, het moet wel mogelijk zijn.
Ja.
Wij zijn niet echt met zo veel te veel op deze wereld nog niet, in mijn ogen. Mm-hmm. Maar als je normaal en terug in evenwicht met de natuur zou leven, maar dat gaat niet. Hè. In deze maatschappij kun je niet meer in evenwicht leven met de natuur. Want we kunnen niet zeggen, we gaan opstaan als de zon opkomt en we gaan slapen als de zon ondergaat. Want je hebt een maatschappelijke functie. Je moet gaan werken, je moet de kinderen opvoeden. Ja. Dus dat gaat niet meer. Hè.
Hey Bert, jij weet ontzettend veel. Dit is niet jouw gewone baan om dit de hele dag te vertellen, dat weet ik. Maar je helpt volgens mij wel mensen. Je hebt in ieder geval een website, www.eetgezondheid.be. Dat is de plek, denk ik, waar mensen kunnen kijken als ze jou willen vinden.
Ja, ja.
En jij geeft ook lezingen, je begeleidt mensen. Kun je daar eens iets over zeggen?
Ja, het begeleiden van mensen, dat deed ik vroeger heel graag. Maar uiteindelijk, de meeste mensen willen gewoon afvallen.
Yeah.
En het leuke eraan is, ik wil vooral het gezondheidsaspect bekijken. Mm-hmm. Mensen die willen afvallen, hebben onderliggend altijd een problematiek. Dus ik focus me op de problematiek. En als beloning zullen ze afvallen, als ze gezonder worden. Maar het nadeel is dat het dikwijls niet snel genoeg gaat voor veel mensen. Want ze willen enkel afvallen. Ze willen liefst 5 kilo per week afvallen. Maar dat is ongezond. Dus dat wil ik niet. Dat doe ik niet. Mm-hmm. En als ik mensen begeleid, dan doe ik 1-op-1 begeleiding of 1-op-2. Ik bereik heel weinig mensen. En ik geef niet gewoon een standaard voedingsschema. Ik geef ook heel het verhaal waarom dat ze het moeten doen. Omdat het moet ook wel pakken. Je moet het ook wel begrijpen. En het nadeel is natuurlijk, ja, ik ben er 3 uur mee bezig om 1 persoon te begeleiden. Mm-hmm. En dan heb ik 1 iemand geholpen. En op een duur was ik meer psycholoog, omdat mensen, ze volgen dat schema wel, maar dan voelen ze het toch moeilijk, omdat ze die pistolee moeten weigeren bij een grootmoeder, of de tractatie die van de collega's moeten weigeren. En ik was op een duur meer mensen aan het oppeppen, dan echt met het fysieke bezig en de problematieken bezig. En dan word je wel een beetje beu. Ik ben geen psycholoog. Ik wil voedingsconsulent zijn. Ik wil mensen een beter gevoel geven wel. Maar niet enkel door op in te praten.
Ja.
En daarom was ik aan het denken van... Misschien wil ik gewoon mensen... een zaadje planten en het laten groeien. En dat kan ik beter doen dan door mijn verhaal te gaan vertellen. Maar ze nog niks te verplichten. Ja. Dus ik doe mijn verhaal. Ik geef dan die lezing. En meestal zijn die mensen ook al wel een beetje geïnteresseerd in komen. Dus ik geef die lezing. En dan kan dat zaadje geplant worden. En dan mag dat groeien. Duurt dat een week of duurt dat 3 jaar?
Ja.
Maar ooit komen er wel vragen terug. En dan, als je dan met mensen aan de slag gaat, dan is het slagpercentage gewoon veel groter.
Ja, dan zijn ze rijp.
Ja.
En je moet gewoon rijp zijn om hier op deze manier mee aan de slag te gaan.
Ja, want mensen zijn wel rijp van ik ben te dik.
Ja.
Ik wil afvallen. Hè?
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat je rijp bent om heel je leven om te gooien. Want uiteindelijk, het vraagt wel veel.
Ja.
Want als ik mensen begeleid, is het wel in eerste instantie gaat puur naar keto. En dan zitten er zelfs nog een paar vervangdessertjes in. Omdat, je kan niet alles afnemen.
Mm-hmm.
Maar al die dingen kan je niet kopen in de winkel. Moet je maken van verse groenten, van verse dingen. En het vraagt gewoon veel meer dan mensen gewoon zijn.
Ja.
En in het begin... Het kost zelfs een beetje meer. Omdat, je koopt heel veel groenten en je mag er maar een klein beetje van eten. Dus dan moet je daar weer veel verschillende porties van maken, die je invriezen, of er gaan dingen toch slecht worden, die je moet weggooien. Het kost meer. En pas na maanden, wanneer je lichaam echt die vetverbrander is, dat je op die vetten kan leven, die eigenlijk spotgoedkoop zijn, en minder op die groenten, en minder op die eiwitten, en zelfs veel minder op die koolhydraten, dan wordt het een voordeel.
Ja.
Maar dat, ook dat is een proces.
Ja.
Ja.
Oké. Okay. Dus lezingen, daar kunnen mensen jou in ieder geval voor
graag
vragen.
Ja, graag.
Oké,
okay,
leuk. En de informatie daarover kunnen ze ook vinden op jouw website www.eetgezondheid.be.
Ja.
Oké. Okay. Zijn er verder nog onderwerpen waar je denkt, dat zou ik graag nog willen aanstippen?
Er zijn duizenden onderwerpen.
Okay.
Maar aanstippen, ja. Je kan over zoveel dingen nog iets vertellen. Maar het gaat ons altijd heel ver leiden.
Okay.
Dus zo direct denk ik wel dat we een deel hebben belicht.
Ja.
Dat in het ruim kan zijn.
Okay.
Maar sowieso, ik vind de mogelijkheden zijn gigantisch. Of het nu voor sport is, voor gezondheid, voor ziektes.
Mm-hmm.
Er zijn heel veel mogelijkheden.
Yeah.
En ik hoop dat heel veel mensen het licht mogen zien en het mogen ervaren. En gewoon gezonder worden.
Ja. En wat is volgens jou het licht?
Het licht is dat ze het niet meer zien als een opgave, maar dat ze er veel voor terugkrijgen. Want uiteindelijk, gezondheid is ons kostbaarste bezit.
Mm-hmm.
En als je morgen terug 100% gezond bent, dan kan je veel meer geven aan je kinderen, aan je partner, aan je werk, aan je hobby's, aan mensen rondom. En dat merk ik wel, dat ik heel veel kan geven aan mensen.
Mm-hmm.
Soms het enige probleem is een beetje de tijd, maar de energie en de goesting is er wel om mensen te helpen. En dat is ook wel iets dat veranderd is, vind ik, aan mij persoonlijk.
Ja, mooi. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor dit gesprek. Mij heb je hier namelijk ook mee geholpen. Ik vind het superleuk dat je hier de tijd voor hebt genomen, dus dankjewel.
Ja, graag gedaan. En ik vind het fantastisch dat je helemaal van Nederland naar België komt. Dus mooi.
Ja, leuk.